Ik stel voor dat we gaan zingen Psalm 130 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 130 dus, daarvan de versen 3 en 4. We zullen bidden. Heere, barmhartige en getrouwe God in de hemel, aan het begin van deze avond komen wij met diep ontzag tot u, om u te danken voor uw goedheid en trouw. Heere, reeds aan het begin van deze avond blijkt dat wij ongestoord bij elkaar mogen komen om dingen aangaande uw woord met elkaar te bespreken en daarover na te denken. Heer, wilt u geven dat wij dat voorrecht kostbaar zullen achten, omdat er zoveel andere mensen zijn die dat voorrecht niet kennen. Wilt u geven, wilt u ook hen nabij zijn in verdrukking en vervolging. Heer, wij bidden u of u vanavond ook met ons wilt zijn. Wilt u ons verlichten met uw Heilige Geest. Wilt u de spreker ook met uw geest begiftigen en hem alle dingen geven die hij nodig heeft om zijn lezing uit te spreken? Wilt u al zo onze gedachten onder de heerschappij van uw woord gevangen nemen? En wilt u geven dat deze avond mag zijn tot de eer van u en tot de uitbreiding van uw koninkrijk? Wij bidden u, hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Ik wil graag een gedeelte met u lezen vanavond. En wel uit Romeinen 8. En daarvan de versen 18 tot en met 27. Romeinen 8 dus. En dan beginnen we bij vers 18. En lees ik door tot en met vers 27. Wij lezen daar het woord van God aldus. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen van God. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar te wille van hem die het aan de ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachten een aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf biedt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest is, omdat zij naar God voor de heiligen biedt. Tot zover. Geachte aanwezigen, ik heb u al welkom toegeroepen. We waarderen het dat u hier vanavond bent. Het is een belangrijk onderwerp vanavond, het lijden van de schepping. Tegelijk moet helaas vastgesteld worden dat dit helaas in de kerken vaak niet de aandacht gekregen heeft die het verdient, al komt daar de laatste tijd wat verandering in. Paulus heeft het in Romeinen 8 over het zuchten van de schepping die onderworpen is aan de ijdelheid. De zondeval heeft dus ook voor de schepping grote gevolgen gehad. Dat zien wij elke dag om ons heen. Kort geleden werden we opgeschrikt door de verontreiniging van de Elbe, een grensrivier tussen Duitsland en Polen. Het een catastrofale uitwerking op de visstand, om maar een heel klein voorbeeld te noemen. Wij mensen bedreigen sinds de zondeval niet alleen onszelf, maar de hele schepping door ons roekeloze omgaan met de aarde. De schrift wint er geen doekjes om dat het onze schuld is. We moeten daarom maar niet meegaan met de opvatting dat het lijden nu eenmaal bij de schepping hoort. Maar God laat het er in zijn onuitsprekelijke geduld, in zijn grote liefde, het er niet bij zitten. De verlossing heeft ook gevolgen voor de hele schepping. Er staat in de Bijbel ook een visioen over de luipaard die met het geitenbokje vreedzaam neerligt. Graag geef ik dominee van Binsbergen het woord om nu zijn referaat uit te spreken.
Goedenavond. Dank voor de uitnodiging om hier vanavond te zijn. En met elkaar te onderzoeken wat wij kunnen leren van het onderwijs van Paulus in Romeinen 8 als het gaat over de schepping. Van tevoren wil ik graag duidelijk maken dat ik hier niet sta als geoloog. Ook niet als klimaatspecialist. En zelfs Als het mij aangaat, aarzel ik bij het woordje theoloog. Ik zou maar gewoon als verbi divini ministre, dienaar van het goddelijke woord, u bij de hand willen nemen om aan de hand van dit gedeelte na te denken over hoe wij niet alleen de schepping kunnen horen zuchten, maar hoe we dat ook op onszelf in een leven van herschepping mogen betrekken. Het thema van de lezing is dus het zuchten van de schepping. En als ondertitel zou ik willen zeggen een vergeten hoofdstuk, een vergeten hoofdstuk. En ik ben daarbij het vraagteken bewust vergeten. Het is toch geen vraag, maar veel meer een diagnose. Er werd al even aan gerefereerd. Hebben wij, als het gaat over het spreken van de schrift over de verlossing, niet te veel de blik naar binnen gericht? En denken wij bij die overbekende Bijbeltekst Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld, de kosmos gehad, niet allereerst en allermeest aan alle levende ziel, de mens. Terwijl het woord kosmos toch ook echt al het geschapene betreft. Ook dat wat geen ziel heeft, flora, fauna, bergen, oceanen, het universum. Al datgene wat God geschapen heeft en wat door de zondeval zo diep is aangetast en gevallen, wordt in het evangelie van Oude en Nieuwe Testament gezet in het licht van een komende nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Na deze inleidende woorden neem ik u graag mee naar het gedeelte dat voorgelezen is. En het ligt natuurlijk voor de hand en dat gaan we dus daarom ook maar doen. Om dan te beginnen bij die Bijbeltekst waar het expliciet gaat over het zuchten van de schepping. En dat lezen we in vers 22. Ik zou u aanraden Romeinen 8 erbij te houden tijdens de lezing. Romeinen 8 vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Laat ik beginnen met een streepje te zetten onder die eerste drie woorden. Want wij weten. Paulus gaat ervan uit dat degene die brief die hij schreef aan de gemeente van Christus te Rome met hem kennis hebben aan wat er daarna volgt. Want wij weten. Dat is niet iets wat Paulus heeft meegekregen toen hij in de zoveelste hemel was opgetrokken geweest en te horen had gekregen, want dat gebeurt ook. Paulus heeft te horen gekregen. Dingen die hem niet geoorloofd waren uit te spreken, laat staan door te geven. Hele bijzondere inzichten die alleen voor hem persoonlijk waren bedoeld. Hij spreekt hier over een kennis, een weten dat de gelovigen aangaat, niet alleen die deze brief lezen, maar die in dat allerheiligste geloof gefundeerd zijn, toen en even daarna ook nu. Dus we kijken met die woorden ook meteen in de spiegel. Behoren wij tot die wij? En denk nog even aan een vergeten hoofdstuk zonder vraagteken. Weten wij werkelijk dat de hele schepping tezamen zucht? En om misverstanden te voorkomen, het weten wat hier door Paulus wordt beschreven is meer dan waarnemen, meer dan analyseren. Dat is, zoals in sommige kringen graag wordt uitgedrukt, schriftuurlijk bevindelijk. Dat wat je waarneemt, dat wat het woord beschrijft en ons toe oproept, dat weet je van binnen tot op de bodem van je hart. Dat gaat dwars door je ziel heen. En u mag best weten, toen ik deze tekst voor het eerst las en ja, daarmee bezig was, dacht ik, welke kant gaat Paulus nou op? Ja, we zijn er snel over uit, de goede, want hij is geïnspireerd. Maar de Bijbel stoot ons soms wel eens op de botten en snijdt wel eens in het vlees. Als we denken van, is dit links? Is dit linkse taal, politiek geduid? Wil Paulus dat we eens wat meer nadenken over duurzaamheid? Dat we eens wat meer ons gaan richten op een goede investering in het klimaat wat langzaam maar zeker aan het veranderen is? Is het de les van de Heilige Geest dat we hier al profetisch over stikstof lezen? Het eerste wat opvalt is dat als Paulus schrijft over het zuchten van de schepping, hij voor het woordje schepping het woordje ktiseos gebruikt. En dat is speciaal dat wat geschapen is en geen mens is. Ik noemde het al even. De flora, de fauna, bergen, oceanen, het universum, bomen, dieren, dat. Die gehele geschapen werkelijkheid, die geen mens is, al datgene wat God schiep, dat zucht. En gaat het dan daadwerkelijk over dat die aarde is uitgeleefd en uitgewoond en uitgeput? Dat is het tweede wat opvalt. Namelijk, hoe moeten we dat zuchten duiden? Als ik hier met catechisanten over praat, dan kijken ze me aan en zeggen ze, dominee, een boom zucht toch niet? Een dier, daar kun je nog wel wat bij voorstellen. Maar een berg, de ontwrichting in de natuur, dat is natuurlijk niet wat Paulus bedoelt. Letterlijk je oor te luisteren leggen bij hoor ik wat. Het is de beeldtaal en dat doet hij heel consequent door datgene wat geen ziel heeft als een persoon te beschrijven. Een persoon met gevoel, een persoon die rijkhalsend kan uitzien. En dan blijkt, lees maar mee, dat het zuchten van de schepping niet het gereutel is van een stervend iets, maar het gekreun van een barende vrouw op weg naar nieuw leven. Het is geen doodsnood. Het is barensnood. Ik moest denken, als we het daarover hebben, hoe het komt dat die schepping aangelegd is op nieuw leven. En niet eerder tevreden raakt als dat dat wat weer door God gegeven wordt en beloofd is ook komt. Dat de schepping zich er niet bij neerlegt, bij datgene wat wij waarnemen, wat niet is, naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Ik moest denken aan die man in een van de gemeentes op de Veluwe die ik heb mogen dienen als pastoraal medewerker. Een boer in hart en nieren. Ik had hem vaker bezocht. En ik had een afspraak gemaakt. En op de dag dat ik achterom ging via het klompenhok, zo gaat dat daar, trof ik hem niet aan in de keuken. De Bijbel lag al klaar, dat was een man die graag letterlijk over zijn koetjes en kalfjes sprak, maar daarna graag geestelijk naar het woord de verdieping zocht. Zijn vrouw was een aantal jaren overleden. En ik vond hem niet, zoals ik zei, in de keuken. Toen dacht ik, dan zal ik hem wel vinden waar je de boer dan vindt. Dan moet er iets zijn met het vee, anders zou die nooit mij op hem laten wachten. En ik liep over het erf en bij de derde stal was het raak. Ik zag hem op zijn knieën zitten en ik keek hem op de rug en ik dacht, huilt hij nou? Ik zag zijn schouders schokken. En ik riep zijn naam. Ik zal nooit vergeten dat hij zich omdraaide en ik zag dat hij een levenloos kalfje in zijn armen hield. En hij zei, van Binsbergen, jong, nou is dit bisje gestorven, vermien zonde. Als je daarover nadenkt, dan had die man denk ik begrepen wat Paulus hier beschrijft. Want vers 22 is natuurlijk de slotsom van die hele aanloop vanaf hoofdstuk 19. Het ganse schepsel waar hij het over heeft in vers 22, dat is dat schepsel wat met opgestoken hoofd, andere vertalingen hebben, rijkhalzend kijkt die schepping uit en verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Kom daar zo nog op wat dat betekent. Maar dan komt het in vers 20, want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. En hier in de Statenvertaling staat dan die, om diens wil, met een kleine letter. Op grond daarvan kunnen we de lijn trekken, zoals net is gezegd. Door Adam, door ons, is heel die geschapen werkelijkheid die geen mens is, meegesleept in die val. Zij hebben daar niet om gevraagd. Door onze opstand tegen God, door het verlaten van Hem, zijn de gevolgen van de dood en de ontluistering en de doelloosheid ook bij de dieren, bij de bomen en bij de planten zichtbaar geworden. Het schepsel is aan de zinloosheid, aan de doelloosheid onderworpen. Dat is dus niet speciaal links of modern of duurzaam als je zo naar de schepping kijkt, maar allereerst bijbels. Is dat wat wij weten? Dat zou ook een bepaalde kramp kunnen wegnemen met alle goede argumenten die je op grond van de Bijbel vindt in dat wij rentmeester zijn en dat wij goed voor de schepping moeten zorgen. Soms krijg je het idee dat mensen met hun intellect en mensen die voorbijgaan aan de zondeval en niet beseffen dat er ook een wederopstanding en een wedergeboorte is van alle dingen, niet alleen van de ziel van een zondaar, maar ook van heel de schepping, zou het ons kunnen verlossen van een kramp dat we deze aarde zouden kunnen redden. Deze oude aarde. Is het weten van een christen ook niet gericht op dat wat komt? Is het oordeel louterend en reinigend van het vuur dat God heeft voorzegd? En wat gaat over de elementen en de oude aarde ook niet reinigend? Paulus schrijft, let er eens op. Als je de schepping hoort zuchten, zij zijn niet tevreden met hoe het gaat. En dat heeft niet alleen maar te maken met dat er in rivieren en oceanen van alles mis is. Dat heeft niet alleen te maken met dat ze het lijden zat zijn, maar dat ze gericht zijn op Gods oorspronkelijke doel. Ik denk, op dit moment, wat een prediking gaat eruit van datgene wat God geen stem gaf. Als u de volgende keer met uw kleinkinderen of zelf, met uw gezin of met vrienden, een dierentuin bezoekt, zou u eens na willen denken over de boodschap van de Bijbel achter de tralies en over de tralies waarachter die dieren zitten. Dan kunnen wij het dan stellen in het perspectief van Jesaja 11 en Jesaja 65, waar een nieuwe aarde wordt beschreven, waarin het dier geen bedreiging meer is voor de mens en de dieren geen bedreiging meer zijn onderling. Het opvallende is dat zolang het ons nog enigszins goed gaat als mensen met een ziel, ook nou ontvangen genade, en het lukt nog een beetje, ons lichaam werkt enigszins mee. En het zit niet al te veel tegen. Dat het heimwee kan sluimeren naar een beloofde toekomst vol van hoop. Waar niet alleen Gods kinderen zullen juichen, maar zoals we straks zullen zingen aan het einde van de avond, dat heel de schepping zal meedoen en de handen zal klappen naar omhoog. Want hij komt om de aarde te richten. Het zuchten van de schepping. Een vergeten hoofdstuk. Paulus is begonnen door het te hebben over die paradox. Lijden en heerlijkheid. Als je je richt op het lijden, zou je denken, waar dient het allemaal voor? En komen we er ooit doorheen? Toch, als je kijkt met deze ogen en niet beseft dat geloven een zaak van hopen is, niet wat we zien, anders zouden we het ook niet hopen. Maar dat wij hopen en volharden, ondanks dat wat wij zien, op dat wat God heeft beloofd. En wie in Christus is en met hem is ondergegaan, Romeinen 6, en met hem is opgestaan en bovengekomen uit het oordeel. Wie weet, als ik deel in zijn heerlijke opstanding, is het ook delen in zijn lijden. Wie mede-erfgenaam van Christus is, zal ook met hem lijden. Als er één is geweest die op zijn tocht over deze aarde, bij zijn rondwandeling door Gods schepping, toen hij mens werd, heeft geleden, is hij het. Hij heeft ook dat wat geschapen is en geen ziel had, zien lijden, horen zuchten. Wat is de tuin van zijn Abba en zijn Vader verworden tot een wildernis? En hoe aangrijpend als mensen zich daar thuis voelen, alsof dat het was. Hoe aangrijpend ook als mensen die gevallen schepping nog een trap nageven en voor hun eigen gewin uitputten. Niet beheren, maar verwoesten. Wie daar oog voor krijgt, gaat het met Paulus toch meezeggen, al is het stamelend. Leer mij net als het dier en de boom, de berg en de zee, zuchten naar een nieuwe morgen. Aangrijpend dat datgene wat geen stem heeft, zei ik, ons predikt, wij zijn hier niet thuis. De dood hoort niet bij het leven. De dieren horen niet achter de tralies. Onze kinderen die huilen vanwege een hamster die sterft. Onze afgrijzen, als wij zien wat er van Gods schepping overblijft, met alles wat wij ervan maken. Het kan toch niet zomaar langs ons heen gaan. Maar het is niet het zuchten van ach, och, op de manier van het wordt nooit wat. Het is gedoemd te eindigen in de dood. Nee, het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring van de kinderen van God. Nota bene, ik die beschaamd het hoofd moet buigen en zeggen, Heere, dat wat geen stem heeft, dat predikt wat ik zo weinig heb. Maar zij zijn gericht op degene die geloven. Op de, weet u nog van de vorige keer, Apocalyps. Onthulling, openbaring van de kinderen van God. Ik wil het niet ingewikkelder maken dan het is. En dat zeg ik vooral voor mezelf hoor. Ik schat u hoog in. Maar ik kwam bij de voorbereiding wel tegen dat hier letterlijk staat de openbaring van de zonen van God. Met een verwijzing naar Romeinen 9 vers 4. Waar die terminologie, net als in het Oude Testament, betrokken wordt op het verbondsvolk Israël. Zo zijn er verklarers die zeggen, de schepping zucht net zo lang tot die massale bekering van Gods volk, waar Paulus het in hoofdstuk 9 tot en met 11 en dan bijzonder in hoofdstuk 11 over heeft. Alzo zal geheel Israël zalig worden, zullen de zonen Gods aangenomen worden, zal het deksel van hun aangezicht worden weggenomen en zullen zij zich bekeren tot de Heere en zal hij de ongerechtigheden van Israël en Jacob afnemen en wegdoen. Tegelijkertijd gebruikt Paulus niet alleen het woordje zonen, maar ook het woordje kinderen. Als u in vers 16 leest, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, dan is daar niet die specifieke verwijzing naar Israël, zonen Gods, maar dan staat daar niet humoi, maar tekna. Het algemene woord voor kind. De heidenen erbij ingelijfd. In Christus de muur van afscheiding weggenomen. Een gemeente uit Jood en Heiden. Die mag zeggen, Abba, Vader. Begrijpt u dan ook dat Paulus in vers 22, hè, dat zouden we met elkaar proberen te concluderen, zo richting het einde van de lezing. Als wij weten dat de schepping gericht is op die openbaring van de kinderen van God. Als wij gericht zijn op de massale bekering van Israël, maar ook op de opstanding uit de dood van alle heidenen die in het geloof ontslapen zijn. Als wij gericht zijn op de komst van Christus, op het rijk van vrede, op een schepping die niet meer zucht. Hoeveel te meer kunnen wij dat dan ook op onszelf betrekken, die wel een ziel en die wel een stem hebben. Vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen is als in barensnood tot nu toe. En dan komt het in vers 23, en niet alleen dit. Ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Nou, dat is drie keer zelf. Persoonlijke kan dat niet. Mag ik die vraag eens stellen? En u mag die vraag ook aan mij stellen. Is dat wat ons leven tekent? Soms merk ik bij de jongere generatie dat ze een beeld kunnen hebben van christenen die het kopje laten hangen. En die half Romeinen 7 citeren. Ach, ik ellendig mens. En niet verder komen. En zeggen, nou, daar ben ik niet zo jaloers op, dominee. En dan probeer ik ze altijd uit te leggen dat Romeinen 7 het leven is. Dat is niet voor de bekering van Paulus. Dat is niet voor de bekering van een zondaar. Maar het is de werkelijkheid van alle dag als die wedergeboorte gekomen is. Maar het is niet het ach en och om erin te blijven steken. Het is nooit wat en het wordt nooit wat en we hijgen maar naar het einde. Het zuchten van de kinderen van God is ook barensnood. Het zaad van de wedergeboorte heeft voor nieuw leven gezorgd. En er is die opstanding van de nieuwe mens. Maar het werkelijke loven en de werkelijke opluchting en het einde van de wedergeboorte in ruimere zin, zo gezegd, toch een klein beetje theologie, is als Adam ligt begraven en wij in een nieuw lichaam de stem horen van hem die zegt, kom uit. En het eeuwige leven deelgenoot mag worden. Hoor maar, wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. Dat is niet dat Paulus denkt, nou we zuchten maar een eind gint op aan en dan, als het oordeel wordt uitgesproken door Christus, dan pas weet ik zeker, als ik het uit zijn eigen mond gehoord heb, dat ik erbij hoor. Hij hoort er hier helemaal bij, toch? Als je kunt zeggen, Abba Vader, ben je dan kind of niet? Aangenomen door hem. En het is de geest die het met mijn gebrekkige geest meezegt. En zoals die geest het ook meezucht in de gebeden naar God voor de heilige. Zo zeker mag ik weten kind van hem te zijn. Maar daar wordt gesproken over een werkelijkheid zonder zonde. Dat je niet meer leeft van het voorschot, maar de volle oogst binnengaat. Jazeker, als ik de schepping hoor zuchten, ik kan ook enorm genieten, u niet, van een klein vogeltje in een boomgaard. Van die prachtige herfstkleuren. Van dat imponerende van een grote vis die omhoog springt uit de oceaan. Van het geweldige, desolate van een woestijn. Zeker. Van de kleurenpracht en de imponerende dreiging van de Siberische tijger. Zeker. Maar het is niet wat het zal worden. Zo is het ook in het leven van het geloof. Wat kan ik genieten aan tafel bij de Heere? Met eerbied gesproken. Van die oase, toch? Als hij zegt, neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dat je brood en wijn proeft en denkt, en dat voor mij. Als u tot geloof gekomen bent, mag ik eens vragen. Dat is toch de mooiste dag van je leven, niet de trouwdag. Of u moet zeggen, ja toen trouwde ik met de bruidegom. Dat is onvergetelijk. Als je proeft, smaakt, gelooft, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben het eeuwige leven al binnengegaan. En tegelijkertijd is daar nog die onvolmaaktheid. Ik heb genoeg gekregen om gered te zijn. En ik krijg genoeg van de Heere mee om te volharden tot het einde. Maar wat een vreugde zal het zijn om nou nooit meer te hoeven zondigen. Niet alleen maar geen pijn meer te hebben, maar ook nooit meer de Heere en een ander pijn te doen. Om in een schepping te leven waar een kind niet meer bang hoeft te zijn voor een slang. En wat ik al zei, waar de dieren die het hier niet levend ervan afbrengen als ze in één hok zitten, daar in vrede leven. Maar bovenal, als het eeuwig Pinksteren zal zijn. Niet meer leven van het voorschot, maar opstaan in een nieuw lichaam. Het is aangrijpend als ik dan bij mezelf te raden ga. Waar is die heilige ontevredenheid? Is het niet onze luxe geworden om onderling met elkaar te spreken over dat wat ons niet bindt? Is het niet de luxe van ook het Westen dat wij avonden kunnen besteden aan disputen en discussies over dat wat een ander verkeerd doet en wij zo recht menen te hebben? Juist als het gaat over wij weten, kan dit ons samenbinden toch? Vanuit dat wat nog niet volmaakt is. Lettend op het zuchten van de schepping die geen stem heeft. Wij gaan meezuchten. Wij weten dat wij ook in onszelf hunkeren naar de verlossing van ons lichaam. De dag van de openbaring van de kinderen van God. Wat een voorrecht als je zo als amateur geoloog, een amateur theoloog, het klimaat ziet veranderen met de bril van de hoop. En met alle tranen die geweend worden, ik heb boerenroots, dus gelooft u mij, ik weet genoeg hoeveel pijn dat doet. Dat je denkt, hoe kan ik nou toch ooit dit moeten loslaten, zo moeten lijden, als van generatie op generatie in de landbouw, in het verzorgen van vee, lijkt alles te worden afgenomen. Zet de bril van de hoop op. Het wordt dan echt niet beter hier. Hier niet. Maar eens zal op die grote morgen, nadat Christus recht gesproken heeft en de schapen van de bokken worden gescheiden, er ook dat rijk zijn van vrede, waarvan Paulus zegt, wij zijn toch in hopen zalig geworden. En de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Hoort je dat? Maar als wij het hopen, dat wat we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Het is mijn hartelijke wens dat dat wat aan het begin van de avond door mij als een vergeten hoofdstuk is omschreven. Voor u, voor jou, voor mij. Een nieuwe bladzijde wordt. Die geschreven mag worden. En die eenmaal zal worden omgeslagen. En tot die tijd. Terwijl het schepsel zucht. Dat je mee beweegt. En dat het zuchten is van een vrouw die nieuw leven verwacht. Het hoofd omhoog. Het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Maar komt het wel? Wat moet dat zijn? Als de mens niet meer zondigt en de schepping niet meer lijdt, als het zuchten overgaat in loven, dat is ook een kenmerk van genade. Dat wij niet alleen maar individualistisch op onze eigen zaligheid gericht zijn. En zoals ik al zei, in de kerken bezig zijn in het steggelen over wat werkelijk waarheid is. Maar dat wij denken vanuit de eer van God. De eer van God die met Christus meekomt naar de aarde. En de geest, die als de andere trooster is gekomen toen Christus naar de hemel ging. Hij komt onze zwakheden mede te hulp. Want iedere keer weer als ik mag spreken over de wederkomst. En iets van die zekere toekomst in mijn hart ervaar. Snijdt het me ook altijd door mijn hart. Wist ik dan maar wel ook nu zeker. Dat al mijn kinderen dan aan de goede kant zouden staan. Wist ik maar dat heel Rotterdam-Kralingseveer dan goed af was. Soms kun je zo verlangen en tegelijkertijd beklemt het je. Als die dag dan komt, dan is het niet voor iedereen goed. En daarom, wat een voorrecht als ik soms twijfel, wat moet ik bidden? Kom, Heer Jezus, kom haastig en tegelijkertijd de nodiging ervaren in mijn hart om het door te geven. Kom toch ook tot Hem voordat Hij komt. Dat ik weet, de Geest brengt het terecht. Als ik niet weet te bidden gelijk het behoort, is het de Geest die voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En Christus komt nooit te laat. Op zijn tijd. En daarom mogen wij, al is het soms met een snik in de stem en met hier en daar een beving, toch laten horen dat het zuchten van de schepselen die God een stem gaf, toch het loflied is. Straks, ik refereer er al aan en ik citeer dat als de laatste zinnen van mijn referaat. Psalm 98, vers 4, zullen we het zingen. Woorden vanuit het Oude Testament, waarin de woorden van vanavond meeklinken. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Dat zei zo.
Thank you.
Dominee, u hebt ons een hoop stof tot nadenken meegegeven. We hebben nu pauze tot 9:15. Daarin kunt u dus eigenlijk een vraag formuleren waar de dominee dus naar die tijd op in zal gaan. Dan kunt u nu van een kopje thee of koffie genieten.
Ik heb 1 mondelingenvraag gekregen en 2 schriftelijke. Laat ik met de mondelingen beginnen. Die kreeg ik als eerste, dus daar heb ik het langst over na kunnen denken. Hele begrijpelijke vraag. Namelijk, als het zuchten van de schepping na de zondeval wordt beschreven als rijkhalsend uitzien. Hoe moet ik dat dan zien, dat een roofvogel die zondige neiging heeft en als een baksteen uit de lucht valt en dan met zo'n klauw een klein dier op de grond aan zijn de haak slaat en meeneemt. Kijk, als wij letten op het zuchten van de schepping in rampen, dan zouden we nog kunnen denken, goed, daar zit een soort weeklacht in, hè. Maar een dier heeft dan toch ook wel weer een soort wil. Hoe zit dat nou precies? Het opvallende is, we hebben dat samen gelezen, dat Paulus ze niet verantwoordelijk houdt voor dat wat ze doen. Maar zoals we hebben gelezen, zijn ze aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig. Paulus heeft in dat wat hij in de schepping waarneemt gezien, dit is wat de schepping vanwege ons moet dragen. Het juk van de verderfenis. En als je zo naar de rampen kijkt en naar het dierenleed onderling, dan predikt ons dat wel een weeklacht. Juist van datgene wat geen stem heeft. De schepping legt zich er niet bij neer. Ik dacht in de lezing, zal ik een lang citaat geven. Daar moet je wel aardig goed bij blijven, zeker als het van Calvijn is. Maar blijkbaar had ik het toch kunnen doen, dan had u misschien de vraag niet gesteld. Want dat gaat precies over dit punt. Dus wellicht dat Calvijn het veel... Nee, dat is niet wellicht. Zeker kan Calvijn het veel beter verwoorden dan ik. Alleen dan moeten we even goed luisteren, want het is best wel een diepgaand citaat. Maar hij legt het als volgt uit. De Heere stelt ons in alle schepselen een voorbeeld van gehoorzaamheid voor. En zegt dat die voortkomt uit de hoop. De schepping, hè, die rijkhalsend uitziet. Ondanks wat er gebeurt. En dan legt hij juist op het positieve. Want hieruit hebben zon en maan, gesternten, hun blijmoedigheid tot hun gedurige loop. Hieruit komt de bereidwilligheid van de aarde om vruchten voor te brengen. Hieruit komt de onvermoeide beweging van de lucht. Hieruit hebben de wateren hun steeds gereed zijnde kracht om te vloeien. Omdat God een iegelijk naar zijn werk gesteld en bevolen heeft. En dus ondanks al dat wat er in de schepping kraakt, is er nog steeds die voortgang. Wordt het nog steeds niet een bezwijken, maar is het het baren van nieuw leven. En dat was voor mij ja, toch eigenlijk wel de grootste verrassing toen ik dit gedeelte exegetiseerde. Dat wij het zuchten van de schepping vaak negatief duiden als zijnde het wordt niks. Terwijl het juist omschreven wordt als het gaat naar de geboorte van iets nieuws, barensnood. De tweede vraag is het zuchten van de schepping een gevolg van de zondeval of een teken van de eindtijd? Ik denk dat dat elkaar niet hoeft uit te sluiten, maar dat het denk ik terecht is om te zeggen dat het allereerst een gevolg van de zondeval is, zoals Paulus dat hier ook verwoordt. Dus het zuchten is begonnen vanaf het moment dat Genesis 3 werkelijkheid werd. Alleen, ik denk dat de intensiteit van het zuchten en het laatste van de weeën, dat beeld gebruikt Christus ook in het Matthäus-evangelie, kunt u dat lezen. In de omschrijving van de eindtijd spreekt hij ook over de weeën. Dus er is een intensiteit waar te nemen ten opzichte van de voorgaande eeuwen, als het gaat over de teneergang van de schepping en tegelijkertijd de enorme roepkracht naar omhoog, naar het nieuwe wat beloofd is. Nou heb ik bij de vorige vraag vergeten om te vragen of het verhelderend was. En dat geldt natuurlijk bij deze vraag ook. Wil iemand allereerst op deze vraag reageren? En het antwoord? Niet? Dan? Ja? Graag. Ja, God draagt alles door het woord zijn en kracht. Ja, zeker. Ja, dat is ook zijn voorzienigheid, hè? Dat hij na die diepe val ook zich als een almachtig God en een barmhartig vader zich ontfermt. Niet alleen over de mensenkinderen, maar ook over al hetgeen hij heeft geschapen. En Paulus heeft geïnspireerd door de Heilige Geest gezien hoe we dat zuchten van de schepping moeten duiden. En dat de Heere daarin dus heel duidelijk de mens verantwoordelijk houdt. En niet al dat andere wat geschapen is. Dat leidt mee in de val van de mens. Maar uitgerekend dat legt zich er niet bij neer. En dat is de oproep tot bekering ook bij ons. Hè? Hoe gemakkelijk je hier vast kunt zitten aan datgene wat toch echt een keer vergaat. En dat ontslaat ons uiteraard, laat ik dat nog een keer ter nuance zeggen, niet van onze verplichting om de aarde ook goed te beheren, maar dat zou weer een hele andere lezing zijn. Dan de tweede en dan, voor nu dan de laatste vraag, maar er kunnen misschien ook nog uit de zaal vragen worden gesteld, die op schrift staat. Denkt u dat er in de hemel of op de nieuwe aarde kinderen of mensen met een beperking kunnen zijn, omdat ze vaak veel puurder zijn en het karakter van God meer weerspiegelen? Ja, dat is een vraag die je om een lezing of 10 op zich zou kunnen vragen. Hoe duiden we de concrete invulling van de hemel, CQ, de nieuwe aarde? Hoe ziet het nieuwe lichaam eruit? Is daar sprake van kinderen? Kun je zeggen dat daar ouderen zijn? Ik denk zelf dat als we het hebben over kinderen, dat we mogen denken aan de woorden van Jesaja bijvoorbeeld, die duidelijk zegt: er zullen geen zuigelingen zijn van weinig dagen en geen grijsaards van vele jaren, omdat dat ook weer duidt op het ene moet nog ontwikkelen en volmaakt worden en het andere is aan de aftakeling onderhevig. Vaak wordt, en dat is vrij klassiek in de theologie, toch wel rekening gehouden met dat de mens een lichaam krijgt wat altijd in de kracht van het leven is. Hè? Dus de middelbare leeftijd, zo rond 30 jaar. Maar dat zijn aardse verwoordingen. Dat is 1. 2. Is er een vorm van beperking? Dat lijkt in eerste instantie bijna haaks te staan op, hè, en ziet alles wordt nieuw en er zal geen rouw meer zijn en geen gekrijt en alles wat geweest is zal voorbij gaan. Hè. Het zal een volmaakte schepping zijn, dus daarbij aarzel ik om te zeggen van zullen daar kinderen, mensen met een beperking zijn. Maar het argument is van dat je hier in deze gebroken werkelijkheid juist heel stil kunt worden. En dat weet ik van zeer nabij. Dat je niet voorbijgaande aan ook de zorgen die er kunnen zijn met ouders die heel veel moeten meelijden, ook als er verdrietige zaken zijn rondom de beperking van het leven. Maar tegelijkertijd kun je soms ook jaloers zijn op de heilige naïviteit, noem ik dat altijd maar, van mensen die zoveel liefde geven en zo weinig eigenlijk opeisen. En daarom wordt er wel eens gezegd van, juist in onze maatschappij, waarin er heel erg gekeken wordt, kan iemand prestaties leveren in de maatschappij? Past die bij de groep en voldoet die aan de eisen die we aan elkaar stellen? Dat het een verademing is om iemand tegen te komen die van God een gave heeft gekregen, die veel meer van het beeld van God laat zien, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, dan je uiterlijk zou verwachten. Maar persoonlijk denk ik dat de bevrijding is van ouders nu, maar ook van het jonge leven met een beperking nu, dat de toekomst oplicht juist vanuit het gegeven: er is daar geen enkele beperking meer. En er zal daar ook in zekere zin voor iedereen een bepaalde gelijkheid zijn in het weerspiegelen van het beeld van God. Al is daar ook verscheidenheid, maar goed, dat is een reactie. Wil iemand daar nog op reageren? Ja. Nee, dus in die zin kunnen we, als we gebrek definiëren als onvolmaakt, zeggen dat het als zodanig op de nieuwe aarde niet gevonden wordt. En is juist de les in deze gebroken werkelijkheid buiten het paradijs, dat God door de gebrokenheid soms juist laat schitteren, dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht. En dat zijn oog ziet op de wijze waarop David verkoren werd. Hij ziet het hart aan. En nogmaals, dan ga je soms heel beschaamd naar huis. Ik ben in het pastoraat geregeld bij mensen geweest met een beperking en ja, ook heel wat diensten in Schone Woerd geleid voor mensen met een verstandelijke beperking. En de eerste paar keer dacht ik, eerlijk gezegd, wat een tobbert. En toen na de dienst, ik hoorde hoe ze de Heere groot maakten op zo'n indrukwekkende manier, dacht ik, wat moet ik dan nog veel leren? Dat is juist de gebrokenheid. Kan juist, nou, het karakter van God wordt hier gezegd, hè, het wezen van God nog dichterbij brengen. Omdat die mensen ook heel veel bespaard wordt waar wij allemaal zonder beperking heel druk mee zijn. Is er nog iemand die over iets heel anders of naar aanleiding van de lezing iets wil vragen, aanvullen? Niet? Dan hoop ik van harte dat u ook deze avond wat aanzetten hebt meegekregen. Ik sprak net nog iemand die zei, ja, wat is het mooi, hè? Inderdaad, toen ik hier naartoe reed, toen was het net in de schemer. Gisteravond was dat ook zo in Rotterdam, Kralingse Veer. Dat je die lucht bekijkt. Hè? En je hoeft er echt niet voor naar het buitenland, hè? Om ook hier, als je hier rondrijdt, onder de indruk te zijn en klein te worden. Heren, wat laat u ons ook nog veel buiten het paradijs. En dat mag ook ons gebed zijn om open ogen. Om juist ook in de natuur, hoewel we daarmee niet God geheel leren kennen, toch ook onder de indruk zijn en raken van Gods goedheid en genade en zijn wijsheid. Ik had 2 psalmen opgegeven, daar ben ik al doorheen. Ik zei het een beetje voorzichtig net, aan het einde van de avond zullen we zingen psalm 98 vers 4. Maar de organist die dacht van, past wel heel mooi naar de lezing als die daarmee eindigt. Dus nou heb ik op zich nog wel een psalm, maar ik weet niet, is de organist er nog en is die ook nog boven? Of? Ja, kijk eens, heel fijn. Wat een samenwerking, hè. Ik dacht aan psalm 5, maar dat is even de vraag of dat lukt. Het is niet een psalm die heel vaak gezongen wordt. Psalm 5 vers 2. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend ga. En ook vers 3. Ik zal door ijvervuur aan het blaken, o Heer, bij het schemerend morgenlicht mij stellen voor uw aangezicht, oprechte boezem zuchten slaken en biddend waken. Als dat nou de vrucht is voor ons allen vanavond, dat we biddend mogen waken, dan zou dat heerlijk zijn. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, we weten dat uw ogen de ganse aarde doorlopen. En dat u alles draagt door het woord van uw kracht. En dat u te midden van al die melkwegstelsels in dat immense universum, deze aarde waarop wij wonen, hebt geschapen. En dat u naar die diepe val van uw Adam een tweede gaf, geboren uit de maagd, liggend in een kribbe. Hij stierf van een kruis en is voorgegaan naar het Vaderhuis, onze Heer Jezus Christus. Heere, dat is toch wat ons doet zuchten naar de voltooiing, de voleinding der wereld. En als u niet had gezegd, Heer Jezus Christus, ik zal met u zijn al de dagen tot aan die voleinding, waar was dan onze hoop en onze moed gebleven? Heere, u weet ook dat er zijn vanavond die niet alleen maar zuchten in barensnood, maar soms ook van wanhoop. Wat kan het lijden diep gaan? En wat zien we soms alleen de achterkant van het borduurwerk, zo'n warboel? En weten we wel dat u goed bent en heilig en rechtvaardig en toch. Geef dat dan ook deze avond zal meewerken ten goede. Om te zien dat ze niet alleen zuchten, maar dat de schepping zucht. En dat uw kinderen meezuchten, ook voor hen die er niet doorheen kunnen kijken. En dat uw ganse kerk thuis komt door de verdrukking heen. Heere, als we dan vanavond er buiten zijn gezet, ook dat kan. Dat wij niet weten van dat zuchten van de schepping, dat is één. Maar als wij ook van binnen dat zuchten in barensnood niet kennen, wint het dan zelf op ons hart, Heere. Dat u ons er nooit buiten zet in de verkondiging van het woord, om ons in wanhoop weg te laten gaan, maar om ons juist met berouw te laten terugkeren. Kom, waar zijt gij? Hoor en je ziel zal leven. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, zo vragen we voor een ieder van ons of u de woorden die hebben geklonken wil gebruiken. En dat het ons nadere verdieping zal geven. Niet alleen hoe wij kijken naar bomen, planten, dieren en alles wat u geschapen hebt. Maar ook naar binnen, naar onze eigen ziel. En vooral vooruit omhoog. Waar de koning zal komen op de wolken. Om een ieder die in hem gelooft, die dan leeft of ooit is gestorven, in een nieuw lichaam in een wit kleed mee te nemen. Kom in, gezegene van de Vader. Erfgenaam van mij. Het lijden voorbij. Eeuwig dag. Nooit meer nacht. De dood begraven. Het kwaad voorbij. De zee verglaasd. En de stad van u uit de hemel geopend. Heren, breng ons daar allen. Breng ons ook veilig thuis. En geef ons straks een goede nachtrust. We vragen het. Met de komst om uw koninkrijk daarbij. En of uw wil mag geschieden. En uw naam zal worden geheiligd. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.